Hallo en welkom bij aflevering 191 van de Enharning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enharning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Alex Kappelhoff. Alex is animator en inmiddels 6 jaar ondernemer in game development. Hij richtte 3 bedrijven op waar educatieve digitale spellen, idealistische bordspellen en interactieve ruimtelijke installaties worden gemaakt. Mondvol. Nu, 1 jaar na de oprichting van zijn nieuwste bedrijf, het business-to-business gamebedrijf Pillar Games, maken we de balans op. Voordat ik deze afspraak met Alex had, had ik een telefonisch gesprek met Alex. Ik wilde even weten wie het precies was. En ik was onder indruk van zijn interactieve spellen die hij maakt voor bedrijven. Digitale spellen waarmee ze bedrijven ondersteunen om de klanten weer te helpen. In het gesprek dat je zo gaat horen, kwamen allerlei keuzes naar voren over hoe het bedrijf zich ontwikkelde en wat dit betekende voor Alex. Het was niet eenvoudig, een rollercoaster met pieken en dalen. Telkens weer maakt Alex gebruik van de expertise die hij opdeed in de vorige opdrachten. Samen met de partners ontwikkelt zich een mooi bedrijf. Een bijzonder gesprek waarin ik meer leerde over games bouwen. Niet de techniek, maar over de organisatie vooral. Veel plezier met de inzichten van Alex. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hamming.
We zitten in Doetinchem, in het Hansepand. Mijn kantoor, mijn kantoor.
Uitvalsbasis.
Ja, uitvalsbasis. Dat is een goed woord. Mijn uitvalsbasis waar ik vaker zit met klanten. En nu, vandaag zit ik er voor mijn podcast.
Ja.
En ik zit met Alex Kappelhoff.
Precies.
En Alex, die had gereageerd op mijn vragen van, god, ken je nog een gast voor de podcast? Want ik heb nu plotseling iemand nodig. En we hebben even gebeld om te checken van, is dit interessant, ja of nee? En ik vond het een superleuk verhaal over wat jullie precies doen. Alex, zoals ik dat eigenlijk altijd in deze uitzending doe, ik ga altijd een beetje terug naar de studie.
Ja.
Want waarom? Meestal, daar begint het allemaal.
Ja.
En daar komt ook vaak de bron vandaan waarom je nu ondernemer bent.
Ja.
En wat je nu doet. Dus ik heb gevonden van jou in ieder geval dat je Master of Arts hebt gedaan Animatio.
Animatie, ja.
Animatio staat er. Animatie. Oh. Ik kan niet lezen. Animatie.
Ja, het is je eigen handschrift.
Ja, precies. Animatie.
Ja, animatiefilm.
En dat was bij de Katholieke Hogeschool in Limburg.
Ja, dat is in Genk.
Genk zelfs.
Ja, dus dat is net over de grens bij Maastricht.
Ja.
En dat is maar een kleine plek. Ik was daar min of meer toevallig terechtgekomen. Ik wist altijd al wel dat ik ooit op een dag tekenfilms wilde maken. Dat wist ik al op mijn middelbare school. Alleen, ik wist ook dat je daar moeilijk geld mee kon verdienen. Dus ik had het eerst omgedraaid, de logica. Ik dacht, ik ga eerst de zeevaartschool, want ik wist dat je in de zeevaart veel geld kon verdienen. En dan als ik 30 ben, dan heb ik zoveel geld, dan kan ik een eigen tekenfilm beginnen.
Even terug, zeevaartschool?
Ja, ik heb eerst 1 jaar op de zeevaartschool gezeten.
Maar hoe kom je aan de zeevaartschool dan?
Dat leek me wel mooi in verband met het reizen.
Maar je woonde niet aan zee?
Nee, ik kom uit Breda.
Het is ook niet langs een rivier?
Ja, er is wel een rivier in Breda, maar dat is maar niet echt een...
Daar was je niet echt mee bezig of zo? Het was gewoon een keuze van geld verdienen en dus een zeevaartschool.
Ja, en ik vond het avontuurlijk imago van de zeevaart, dat stond me ook wel aan, moet ik zeggen. Dus dat leek me een goede manier om veel te reizen en veel geld te verdienen. En dan, als ik 30 was, dan zou ik wel even tekenfilms gaan maken. Maar een vriendje van mij op de middelbare school, die maakte die keuze wel om gewoon direct naar de animatieschool te gaan. En ik was altijd stripverhalen aan het tekenen. En toen was ik tijdens de zeevaartschool, kwam ik erachter. Die school ging op zich prima, maar het aantal papieren dat ik op mijn op mijn kamer had liggen. Dat was ongeveer voor 80% tekening en voor 20% school. En een tekenfilm maken is toch ook niet zo makkelijk, als ik dacht. Dus toen heb ik toch maar geconcludeerd dat het misschien beter was om toch gewoon direct dat vak te gaan leren. Dus toen ben ik geswitcht naar die school waar die vriend van mij toevallig zat. Dat was een school in België. Mijn zus studeerde ook in België. Dus we wisten dat het goedkoper was en we wisten dat het onderwijs net een beetje anders werkt in België. Het is veel praktijkgerichter. In Nederland is de onderwijsvernieuwing al vrij vroeg ingezet, dus krijg je allerlei sociologische vakken erbij die je misschien niet per se wil. Dus vandaar de keuze om in België te gaan studeren.
Maar dus. Er is wel een vergelijkbare opleiding in Nederland.
Jawel. In Utrecht heb je een prima animatieopleiding waar goede mensen vandaan komen. Het zijn er niet zoveel, moet ik zeggen, maar ze zijn er wel.
Ja,
zijn er wel.
En hoe kom je? Ik heb ook strips gelezen.
Ja.
Ik heb natuurlijk ook wel eens stripjes getekend.
Ja.
Maar ik heb nooit gedacht, ik ga tekenfilms.
Een verhaal. Ik had het zo bedacht. Een verhaal bestaat uit verschillende elementen. En wat tekenfilms hebben ten opzichte van het stripverhaal is tijd en muziek en geluid. En dat was toch wel iets wat ik wilde hebben. Erbij. Een stripverhaal lezen of een tekenfilm kijken, de hoogte van de ervaring is toch wel anders. Ik vond het toch wel mooi. En ook, ik deed in die tijd veel vechtsport. En dus als je naar tekenfilms kijkt, dan hou je ook van beweging, zeg maar. Dus vandaar dat allemaal wel op zijn plek viel. Dus ik wilde graag een heel goede tekenfilm maken worden.
Wat was jouw favoriete tekenfilm? Of wat waren de?
Nou, ik keek wel heel veel. ik keek wel. Even denken. In die tijd kwam Pixar net op. Maar ik keek heel veel dingen op Cartoon Network nog steeds. Ook toen ik wat ouder was. Zoals Samurai Jack vond ik heel tof. Maar ik keek ook Japanse animatiefilms. Was zo'n serie Samurai Champloo. Dat vond ik een heel mooie serie. En Cowboy Bebop. Ja, het waren toch wel een beetje de Japanse dingen die ik mooi vond. Ja.
En toen want de animatieschool opleiding heb je gedaan, maar is dat dan specifiek op tekenfilms?
Ja, dat is specifiek op tekenfilms.
Oké.
Dus je hebt eigenlijk twee technieken. Je hebt drie grote scholen, zeg maar. Je hebt dus stop motion. Dan werken mensen met kleipoppetjes of gewone poppetjes. En dan bewegen ze alles fysiek en dan maken ze om de beurt een foto. Wallace & Gromit is daar een bekend voorbeeld van. In de bioscoop is volgens mij ook nog The Amazing Mr. Fox of zo geweest. Dus dat is heel veel werk, stop motion. Dan heb je de 2D, dus dat is tekeningen. Dus dat ga je gewoon, tenminste zo heb ik het geleerd, op papier tekening voor tekening voor tekening voor tekening maken. En dan eigenlijk wat je ook heel veel ziet is 3D, dus daar is Toy Story mee begonnen. 3D, dan animeer je eigenlijk virtuele poppetjes direct op de computer. En mijn interesse zat altijd bij 2D, omdat ik stripverhalen tekende. Maar het mooiste vond ik toch, toen ik studeerde in ieder geval, ook wel om bezig te zijn met hoe een beweging in elkaar zit. Dus we hadden ook een masterclass van een meme-acteur. Ja, dat vond ik heel vet. Een meme-acteur die denkt alleen maar daarover. Maar dus als die een steen optilt, dan gaat dat zo overdreven dat je precies ziet welke stappen een lichaam allemaal doorneemt voordat hij een steen optilt. Ja, dat vond ik wel vet.
En,
ja.
En dan moet jij dat animeren?
Ja, dus eerst een tekenfilm. Stel je maakt 1 seconde tekenfilm, dan ga je dus van belangrijke houding naar belangrijke houding. Dus je bestudeert zo'n tekening, je bestudeert zo'n beweging eigenlijk. Dus wij deden dat bij die workshop, deden dat dan in tweetallen. Dus één die deed dan de beweging voor en die andere die moet dan, dat kun je ook met foto's doen, maar wij moesten dat dan natekenen. Dan registreer je eigenlijk de duidelijke momenten in een beweging. Dus als je iets gaat optillen, dan heb je het vastpakken. En dan voordat je kracht zet, voordat je kracht de ene kant op zet, moet je altijd kracht de andere kant op zetten. Dus een beweging wordt altijd voorafgegaan door een beweging de andere kant op. Dus dat zijn een aantal poses, dat moet je dan allemaal vastleggen. Dus dat is een hele studie op zich. Dat is leuk om mee bezig te zijn.
Ja, want de tekenfilms die ik ken, naast natuurlijk de Toy Story en alle andere, ja. Dus van Pixar, die zijn natuurlijk wel bekend bij mij. Ik kijk nog steeds animaties overigens.
Ja.
Maar de tekenfilms zoals ik ze ken, de oorspronkelijke, zoals Lucky Luke en al dat soort dingen, dat zijn natuurlijk gewoon wat je zegt, tekeningetje voor tekening voor tekening.
Ja.
Met name Disney is dat voor mij heel bekend.
Ja, maar Disney doet dat minder nou inmiddels, maar goed.
Het zal, ja. Maar is het animeren nu met computer gelijk in 3D eenvoudiger dan tekeningen op 2D?
Eenvoudiger weet ik niet. Maar het is wel minder werk, zeg maar. Dus je kunt... Er worden ook veel dingen gedaan zoals dat je de computer een stuk beweging laat aanvullen. Dus het is niet meer zo als in de jaren 80, laten we zeggen, of begin jaren 90, dat letterlijk elke tekening gemaakt moet worden. Je kunt een hoop door de computer laten invullen. Dus we kunnen wel veel meer met minder mensen, ja. Maar het is nog steeds een enorm arbeidsintensief project als je een grote tekenfilm wil maken. Aan de andere kant heb je ook technieken zoals Flash of After Effects. En ik denk dat je die wel vaak hebt gezien, van die uitleganimatietjes over een bepaald verdienmodel. Die zie je heel veel in business to business. Die worden met After Effects gemaakt. En dat kan dan wel voor een prijs van €1500 per minuut of zo. Dus dat kan... Dat kan één of twee personen kunnen dat in betrekkelijk korte tijd doen. Dus het kan heel makkelijk en het kan heel moeilijk. Zoals met heel veel dingen. Maar wat je op tv ziet... South Park is een voorbeeld dat ze zo makkelijk mogelijk maken. Omdat ze zo snel mogelijk moeten werken. En andere dingen... Ja, die Disney films, dat duurt heel lang om een Disney film te maken. Maar dat is omdat ze het zichzelf zo moeilijk maken eigenlijk. Maar ja, het ziet er ook wel veel beter uit natuurlijk dan South Park.
Precies. Maar Pixar was natuurlijk ook, heeft natuurlijk films gemaakt waar ze ook 2 jaar mee bezig waren. Ik heb een boek van gelezen, met name over Pixar en het creatieve proces. En een super interessant boek. Ik ben even kwijt hoe het heet. Ja, het boek heet gewoon Pixar, trouwens.
Okay.
Denk ik nou in één keer. Yeah. Het is echt goed geschreven, heel mooi over. Het gaat over dat je gaat beginnen nu in plaats van lang nadenkt over allerlei dingen. Maar ook over het creatieproces en feedback geven aan mensen. Dat vond ik ook super interessant in het boek. Een van de redenen waarom je dan naar de zeevaartschool gaat, is dat je denkt, ik ga veel geld verdienen, want in een tekenwerk verdien je niet veel geld.
Yeah.
Is dat nog steeds zo?
Inmiddels, dat heb ik dus ook wel geleerd op die school, bijna niemand, en dat geldt voor andere ondernemingen ook, maar bijna niemand betaalt zo'n tekenfilm uit zijn eigen zak. Dus dan, je hebt daar allemaal fondsen voor, je hebt daar investeerders voor en je moet die op de juiste manier zien te paaien. Want ja, 2 miljoen, dat betaal je ook niet uit je eigen zak, al heb je 15 jaar, ben je aan 15 jaar kapitein geweest. Dat heeft een particulier gewoon niet, zeg maar. Dus... Dat wist ik natuurlijk niet toen ik op de middelbare school zat. Dus de wereld een stuk simpeler. Ja. Maar ja, dus je moet zulke fondsen moet je werven, moet je verzamelen. Dus nou heb ik dat na mijn studie zelf nooit gedaan, want ik ben eigenlijk meteen met die andere ondernemingen begonnen. Maar ik probeer het nu weer te leren eigenlijk, want ik ben probeer nu weer terug te komen in het tekenfilm maken. Dus ik had een idee voor een tekenfilmserie en dat kan ik later nog wel over uitweiden, maar dat heb ik aan een aantal mensen voorgesteld en die vonden dat een tof idee en toen ben ik gaan uitrekenen hoeveel dat dan ging kosten en bla 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 en het leek me toch gewoon wel mooi om dat toch nog ook op een dag gepresteerd te hebben, om gewoon een tekenfilmserie van 24 afleveringen, zoals ik ze vroeger zelf ook graag keek, om dat op mijn naam te hebben staan of het naam van een heel grote ploeg mensen die je dan om je heen moet verzamelen. Dus ja, daar ben ik mee bezig, maar dat is echt nog in de kinderschoenen.
Heb je een deadline van wanneer je wilt dat het klaar is?
Nee, want dat is even. Nee, dat in die fase ben ik nog niet.
Je weet wel waar de tekenfilm over gaat?
Ja. Die tekenfilm gaat over Indonesië. In ongeveer 1948 was periode dat Nederland nog probeerde Indonesië terug te veroveren na de Tweede Wereldoorlog. Dat wilde niet heel erg lukken. En het gevolg daarvan is ook dat er natuurlijk heel veel Indonesiërs hier in Nederland zitten. Die zijn eigenlijk naar aanleiding van die oorlog hier naartoe gegaan. En dat heeft toen ook nog in Nederland zelf voor heel veel problemen gezorgd. Maar goed, Ja, even kijken, hoe zeg ik dit? Ik had eerst een ander idee. Ik had eerst een ander idee, namelijk om... Ik vond boeddhistische en hindoeïstische beeldcultuurplaatjes en de mythologie, die vond ik wel mooi. Dus ik wou er iets mee doen. Binnen tekenfilms. Dus ik had eigenlijk een idee bedacht dat er over een tekenfilm... Dat was het dus het oorspronkelijke idee. Sorry dat ik zo warrig ben, maar ik moet even terug naar het begin. Het oorspronkelijke idee was dus over een stel Amerikaanse soldaten die in Vietnam verdwaald raken en eigenlijk per ongeluk de sprookjeswereld van Vietnam binnenwandelen, zeg maar. Okay. En dat is dan een beetje een Jules Verne verhaal. Dus het idee was hoe verder ze Vietnam binnenliepen, hoe bizarder en surrealistischer die wereld werd. Totdat het op een gegeven moment niet meer herkenbaar werd. In heel veel zeg maar, Vietnam was ook in die periode dat al die drugs opkwam. Dus zeg maar, als je kijkt naar de film van Apocalypse Now, dan speelt die drugs en die psychose, die speelt daarin ook wel een belangrijke rol. Dus ik was daar een beetje mee bezig. Ik had daar niet zo heel veel nog aan gedaan. Maar toen was ik op een gegeven moment op een vakantie met een vriend van mij. En die zei, waarom doe je dat niet gewoon over Indonesië? Want Nederland heeft wel een militaire geschiedenis in Indonesië. Ongeveer in dezelfde, nou ja, niet helemaal dezelfde tijd. Het scheelt toch wel 15 jaar of zo. Maar met een vergelijkbare oorlog. En een vergelijkbare, zeg maar, mythologie. Alleen cultureel veel dichter bij huis. Want je hebt gewoon al die Indonesiërs die je in Nederland hebt wonen, die je gewoon vragen kan stellen. Toen dacht ik, oh ja, dat is wel een goed idee. Dus toen ben ik het een beetje om gaan schrijven. En niet zo heel lang daarna, dan weet ik niet zeker of dat nou daarvoor of daarna was. Het was eigenlijk... Tegelijkertijd ongeveer deden wij een hele grote opdracht met dat bedrijf wat ik heb, Pillar Games. Waarbij we ongeveer 45 man hadden rondlopen. En er was één jongen daar die heel goed kon, echt heel, heel goede tekenfilmmaker was. Dus bij een computerspel heb je ook tekenfilmmakers nodig, animatoren. En er was er eentje die heel goed was. En die ook nog eens half Indonesisch was. Dus dat was eigenlijk perfect. Dus toen ben ik met hem gaan praten. En toen heeft hij nog een scenario schrijver eraan gekoppeld. Dus nou spreken we elkaar zo om de zoveel tijd. En ik ben in eind oktober, begin november ben ik dan een paar weken naar Indonesië geweest om daar een beetje te kijken hoe dat land in elkaar zat. Maar ik had ook het geluk dat er een grote animatiefilmfestival was. Dus ik heb heel veel animatiebedrijven uit Indonesië kunnen spreken. En die hadden daar ook wel oren naar om daarmee samen te werken. Dus ik heb in principe het enige wat ik niet heb is geld. En ik heb het plan nog niet helemaal goed uitgewerkt. Maar ik heb wel de mensen op papier klaarstaan om eraan te gaan werken. Dus ja, maar het plan moet wel goed zijn. Dus daar ben ik nog mee bezig.
En wat voor begroting moet je aan denken dan?
Nou, dat kost wel een paar miljoen. Even kijken. Een minimale, tenminste voor de kwaliteit die ik zou willen, heb je een minimale minuutprijs van 6.000 euro. Nou, heb je 22 keer 6.000. Want het is 22 minuten per aflevering. Dus 22 keer 6.000. Nou ja, dat is heel natte vingerwerk, hè? En dat dan keer 24. Dus dat, ja, het gaat hard. Even kijken, hoor.
120.
Het is volgens mij 122.000 euro per aflevering.
Precies.
Dan. Maar dan heb je nog geen marketing gedaan, hè? Dan heb je alleen maar...
In 22 afleveringen zitten we al op een kleine 3 miljoen, zeg maar.
Ja, ja, ja. Dus dat is best wel een onderneming. Dus dan moet je wel zorgen dat... Dan heb je investeerders nodig. Dus dan moet je een plan hebben dat die investeerders hun geld terugverdienen. En dat kan gelukkig in Azië wel makkelijker dan in Europa. Want in Azië zijn tekenfilms enorm populair. En iedereen koopt die merchandise. Dus als jij een IP neerzet waar mensen nog jaren fan van blijven, dan kun je dat geld dan terugverdienen.
En dus denk jij in telefoon dat jouw tekenfilm ook in het Engels komt?
Uiteindelijk wel, maar het lijkt me mooi om hem eigenlijk in het Indonesisch te lanceren.
Oké.
Okay. Ja. Maar dat is misschien... Misschien is dat... Dat is een deel van het plan. Dan moet je nadenken of dat wel slim is. In het Westen is tekenfilms relatief klein. Mensen kijken het wel, maar die gaan niet zo snel die merchandise kopen. Maar als je het in Azië laat maken, dan is bijvoorbeeld ook de Chinese markt een stuk dichterbij. En ja, als je populair bent in China, dan trek je echt een groot, yeah, groot blik open. Maar dat is een beetje de economische kant van het verhaal.
2 miljard inwoners.
Ja, dat is een beetje de economische kant van het verhaal. Maar dat is, ja, dat is wel iets om over na te denken. Dus daarom was het ook interessant om... om in Indonesië rond te lopen en ook met Indonesische investeerders te praten. Niet concreet over investeringen hoor, gewoon polsen van waar letten die lui nou op. Dus dat probeer ik een beetje te leren. Dus dat was een mooie vakantie.
Okay, ja. Ja. Wanneer was dat?
Dat was in oktober.
Oktober 2018?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Even terug naar jouw After Effects, want dat heb je ook gedaan, hè?
Ja. Ja, dat zeg maar uitleg animatiefilmpjes.
Ja, want je bent in je studie heb je twee keer stage gelopen, bij Nozon en bij Grid.
Ja, dat klopt, ja.
Grid VFX. En VFX, ja. Dat staat voor Visual Effects.
Ja.
Wist ik niet, heb ik opgezocht.
Ja. Ja.
Maar wat deed je vooral tijdens je stage? Want dan ga je... Ja, in je studie doen eigenlijk natuurlijk hetzelfde waarschijnlijk als in die stage gewoon ook veel animaties maken.
Ja, nou, ik had het wel goed getroffen met die animatie, met die stages. Want je kunt ook vaak een stage hebben. Je hebt vaak een stage nodig en veel mensen gaan te laat zoeken, dus dan kom je ergens terecht. Maar ik had bij Nozon in Luik, heb ik dus 3D-animaties gedaan voor een televisieserie die op TV 5 in Frankrijk kwam. En die heet Minuscule. En ik heb samen met een klasgenoot hebben we toen twee afleveringen gedaan. De techniek van Minuscule is heel slim. Want ze hebben een heleboel 3D-animaties. Minuscule gaat over insecten. Het zijn eigenlijk grappige filmpjes. Grappige / educatieve filmpjes over het leven van insecten. Maar het is meer grappig. Het is heel vaak dat een paar insecten achter elkaar aanvliegen alsof het straaljagers zijn of dat soort dingen. Wij moesten een aflevering maken over een slak die droomde dat hij kon vliegen. Maar je moet je voorstellen dat ze hebben dus al die beestjes hebben ze al gemaakt in een soort grote bibliotheek. En zitten allerlei standaardbewegingen hebben ze ook al voorbereid voor al die beestjes. En de achtergronden hebben ze gefilmd. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar die beestjes te animeren binnen de gefilmde achtergronden. En dat scheelt gewoon enorm veel werk. Dus op die manier konden zij toch ook wel 1 of 2 afleveringen per week maken. En dus dat was leuk om te doen. We hebben daar 2 afleveringen gemaakt. En bij Grit, dat was dan in Gent, heb ik voornamelijk gewerkt aan een film voor André Rieu. Dat was zijn kerstfilm. En wat het in feite was, ze hadden een meisje gefilmd die aan een paar die in een tutu door de hemel vloog boven Limburg. En nou ja, ze hing natuurlijk aan draden. Dus we moesten eigenlijk in al die beelden die draden wegpoetsen. Maar er was een ander ding wat ik dan bij Grit heb gedaan. Maar ze doen veel hoor, Grit. Maar wat ik daar heb gedaan is, ik moest op een gegeven moment op zoek naar helikoptershots. Want dat was in de tijd voor de drones. Dus moest ik op zoek naar goedkope helikoptershots. Dus heb ik voor een paar honderd euro helikoptershots uit Limburg ingekocht. En die moesten dan naar winter en naar nacht worden veranderd. Dus dan moet je heel veel doen met de kleuren van zulke beelden. En ik weet uiteindelijk niet hoe... Ja, dat is zo lang geleden. Ik weet niet eens of dat resultaat nou het gewenste resultaat was. Dus ik kan me niet herinneren of dat in het eindresultaat terecht is gekomen. Maar ja, zo'n bedrijf moet de stagiaires ook een beetje bezighouden.
Ja, nee, uiteraard. Maar het is natuurlijk wel gaaf dat je kunt zeggen, ja. Oh ja, ik ben meest met... ik zou het wel gaaf vinden als je het kunt zeggen, ja, ik ben bezig met een film van André Rieu.
Ja, want dat is een naam die iedereen kent
precies,
natuurlijk. Ja.
Precies.
Dus dat is al lachen, ja.
En TV Senk heb je wat gedaan. Dat is toch mooi. Het is toch, ja. Dat kent ook iedereen.
Ja.
Dus in ieder geval in Nederland.
Ja, dus er waren wel goede stageplekken. En Grit doet dus ook... Grit doet eigenlijk alles. Grit in Gent. Die doen eigenlijk heel veel ook nabewerking van beelden van films die je in de bioscoop kan zien. Dus dat zijn soms Nederlandse, Belgische titels, maar ook wel eens internationale titels. En, maar ze doen ook heel veel dingen voor TV 100. Dus niet van Gertje. Hè, van Samson en Gert.
Studio 100.
Studio 100, ja. Studio 100. Dus daar doen ze veel werk voor. Dus ik zat op een gegeven moment, aan het werk naast de audiostudio waar ze geluiden van Kabouter Plop aan het doen waren. Dus ik heb dat geluid van die muts die dan omhoog gaat, hoor je dan echt de hele dag ploppen de plop. Daar word je ook wel gek van. Maar ja, het moet precies kloppen. Dus ja, dat is een heel tof bedrijf is dat, Grit in Gent. Daar had ik ook wel graag gewerkt, maar dat was uiteindelijk ging dat toen niet door. Ik had bijna een positie als storyboarder op een van hun projecten, maar toen werd dat project geannuleerd. Dat kan gebeuren.
Yeah. Ja. En dan in een wereld waarin jij zegt, nou ja, er is niet zoveel geld meer als striptekenaar of nee. animatie. En dan begin je je eigen bedrijf.
Ja, nou, dat is. Ik heb niet begonnen. Ik ben,
oh, okay.
ik ben erbij aangesloten.
Oké, okay, dat is
maar wel in een heel vroeg stadium. Dus, okay.
Want dat is dan Firebrush.
Dat is Firebrush, Studios. Ja. Firebrush Studios, ja.
En wat doe je? Waarom begin je dat bedrijf? Waarom begin je mede dat bedrijf? Waarom stap je erin?
Nou, ik had dat een beetje tweeledig. Kijk, in dezelfde overweging die ik had van in plaats van stripverhalen naar tekenfilms, omdat je dan een stuk dimensie toevoegt, zo hebben games. Games zijn vaak ook een verhaal, alleen daar zit een andere dimensie bij, dat is namelijk de menselijke keuze. Dus dat was voor mij een overweging die games als medium nog interessanter maakte. Aan de andere kant was het ook zo dat ik op dat moment niet zo heel veel te verliezen had. Ik woonde toen nog in Brussel, maar ik had niet echt. Ik werkte zwart als illustrator bij.
Is dat verjaard?
Hè?
Is dat verjaard? Want nou had straks de Belastingdiensten en de deze podcast.
ik neem aan dat dat verjaard is, ja. Ja, dat zijn het is een Turkse familie in Brussel. Dus ik wens ze veel succes. Die zijn ze heel goed in geen belasting betalen. nee, ik werkte toen in Brussel zwart. En ja, ik zat een beetje vast. Want wat mij toen overkwam een beetje. Nou, dat is ook wel aan mijn eigen naïviteit te danken. Maar zij hielden eigenlijk de hele tijd 40% van het geld dat je verdiende, hielden ze in. Zodat je terug moest blijven komen. Dus ik kon er ook niet uit, zeg maar. En dat was een tactiek die zij ook toepaste op hun Bulgaarse en Roemeense gastarbeiders. En ja, die kunnen dan gewoon niet naar huis. Maar ik als Nederlander heb gelukkig gewoon een VWO-opleiding en een heel andere startpositie natuurlijk dan zo'n Bulgaar die alleen maar kast in elkaar kan draaien, bij wijze van spreken. Dus dat was de manier waarop die familie al hun werknemers een beetje behandelde. Dus iedereen werkte daar zwart. Iedereen woonde in panden van die Turkse familie zelf. En iedereen kreeg de hele tijd 40% van zijn loon pas de volgende maand. Dus dan weet je ook wel dat die Bulgaren en die Roemenen, die gaan nooit naar huis. Als je het zo aanpakt. Dus ja, goed. En
wat voor werk moest je doen dan?
Ik moest flyers maken en tekenfilmpjes. Dus ik deed wel mijn eigen werk. Maar het was, ze hadden meubelzaken, ze hadden kebabzaken, ze hadden lingeriezaken, ze hadden autoverhuurzaken. Dus ik moest voor al die dingen moest ik gewoon flyers gaan maken. En soms filmpjes. En meestal kwamen ze dan met een flyer van een concurrent aanzetten. En dan zeiden ze, dat vind ik mooi. En dan moest ik dat gewoon gaan namaken. Dus dat was wel een interessante periode, maar daar kwam ik niet verder mee, zeg maar.
Hoe lang heb je dat gedaan?
Dat heb ik een half jaar gedaan.
Nee.
Ja.
En dan pak je je business naar Nederland.
Ja, ja, ik kwam wel vaak in Nederland. Sowieso één keer per jaar met nieuwjaar. Ging dan naar feestjes van vrienden toe in Utrecht. Dus ik zit nu ook in Utrecht. En ik kende daardoor, want in Utrecht heb je redelijk veel game developers. Daardoor kende ik al een aantal game developers. En ja, het leek me wel heel mooi om ook in games te werken. Om wat ik je net zei. Toen eigenlijk bij een nieuwjaarsfeestje, toen kwam ik een andere fan tegen. Dat is Paul, dat is nu ook mijn vennoot. En die was bezig met zijn computerspel Moneymaker Deluxe in die tijd. En Moneymaker Deluxe was een spel en dat draaide erom. Dat draaide om de kwestie dat banken geld creëren uit het niets. En dat eigenlijk daardoor onze staatsschuld en de wereldschuld en al die dingen. Er hangen heel veel problemen samen met dat probleem. En dat was eigenlijk ook een problematiek waar ik ook veel mee bezig was op dat moment. Dus dat vond ik wel mooi, want toen kon ik eigenlijk. Hij vroeg dus of ik tekenfilms wilde maken voor in zijn spel. Dus toen dacht ik, nou, dan kan ik tekenfilms maken. En ik leer dan wat over game development. En zo zag ik dat dan. Dan heb ik ook nog eens een soort van impact, want het was dan ideologisch gemotiveerd. Dus dat was al was een goede combinatie. En ik had toch niks te verliezen in Brussel. Dus toen ben ik teruggegaan naar Nederland.
Wat had je met het onderwerp dan op dat moment al?
Nou, er was je hebt in 2008 een dikke crisis gehad en in 2012. En eigenlijk in die periode daartussen, geloof ik, zijn er echt, of misschien al iets eerder, maar toen ja, voor mij in 2008 had je dan de Occupy-beweging. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nou ja, ik zat gewoon in de bibliotheek van die universiteit waar ik zat. En toen zag ik daar die pamfletjes. Dat was in een magazine dat heet Adbusters. En dat waren eigenlijk de eerste oproepen tot dat protest. Die stonden al in dat magazine en ik was dat toen aan het lezen. Ik was in die tijd, en dat hebben denk ik veel kunststudenten in die tijd, was ik al een stuk linkser dan ik nu ben. Maar goed, ze waren dus aan het oproepen voor die protesten. En er was enorm veel. Ja, er was in die tijd gewoon enorm veel ideologische films, documentaires en dergelijke. En ja, ook een huisgenoot van mij was er ook mee bezig. En ik kwam er dus een beetje achter, en dat geloof ik nog steeds, dat het probleem, dat het gegeven dat geld gewoon wordt gecreëerd door onze commerciële banken. Zonder dat daar eigenlijk iets voor tegenover hoeft te staan. Ja, dat creëert gewoon hele grote problemen. En een heleboel andere problemen ook. Dus veel milieuproblematiek kun je ook herleiden tot dat probleem. Omdat dat probleem zorgt er op een bepaalde manier voor dat onze economie altijd moet groeien. En dat zorgt er dan weer voor dat de mens structureel roofbouw moet plegen op zijn eigen planeet. Want als de economie niet groeit, ja, dan gaat het slecht met de economie. Maar dat heeft er wel mee te maken ook dat die staatsschuld of die bergschuld die wij hebben, die wordt altijd groter. Want elke euro die gemaakt wordt, daar staat weer schuld en rente tegenover. Dus we hebben een soort systeem gemaakt waar we zelf niet uit kunnen.
Ik vind het kort, ja. Want hoe maakt een bank geld? Uit het niets?
Nou, als jij een hypotheek gaat aanvragen, als jij een hypotheek gaat aanvragen bij een bank, dan word je gewoon beoordeeld of je kredietwaardig bent en dat soort dingen. Maar die lening die bank jou dan vervolgens uitschrijft, dat is op dat moment is dat al nieuw geld. Dat is niet geld wat zij hebben liggen. Zij staan borg voor die betaling of zij, ik weet niet precies hoe dat gedeelte werkt. Daar weet mijn vennoot veel meer van, dat is een halve econoom. Maar dat geld dat ze jou dan verstrekken, dat bestond daarvoor al niet. En dan heb je dan nog aan de achterkant, daar zijn mensen nu wel mee bezig met dat te reguleren, maar aan de achterkant heb je dus ook nog het gegeven dat veel leningen voor stukjes worden doorverkocht aan andere portfolio's van leningen. Dus ja, er is eigenlijk wat dat betreft geen overzicht meer en leningen worden wel 8 keer doorverkocht, waarbij elke keer weer rente erop wordt gestapeld. Dus ja, aan de voorkant waar wij zitten merk je het eigenlijk niet, want je leent gewoon en dat is het. Maar aan de achterkant gebeurt er van alles. En ja, dat komt uiteindelijk weer terug in ons geval bij de ECB of bij de staatsschuld of dat soort dingen. En ja, daar moet de regering dan weer iets mee doen. Nou ja, dat is best wel een probleem. Maar in zijn eenvoud is het zo dat banken, die moeten aan één regel voldoen. En dat is dat ze aan de reserveratio moeten voldoen. Dus als zij een reserveratio van, noem maar wat, 1% moeten hanteren volgens de wet. Dat betekent dus dat ze eigenlijk 100 keer zoveel geld mogen uitlenen als dat ze hebben. En die regels van die reserveratio, dat wordt ook nog eens steeds aangepast. En dat wordt ook nog eens steeds lager. Maar ik weet niet, ik ben geen bibliothecaris, dus ik hou het allemaal niet bij. Maar de basis van dit systeem, dat werkt niet eigenlijk op termijn. Dus je kunt het ook zien in de grafieken van staatsschuld en zo, hoe dat allemaal samenwerkt. Dus ik vond het wel mooi. Daarom ben ik game developer geworden.
En het spel dat bestaat nog steeds?
Nou, ik heb het bij.
Want het is ook een bordspel nu.
Het is nu ook een bordspel, ja. Dus we waren bezig met dat uit te bouwen in Moneymaker Deluxe. En maar een economie namaken in een spel, dat is niet niks. Zeker niet een economie waarin alle prijzen variabel zijn. Je hebt veel economische spellen waarin je dus, weet ik veel, voor een gebouw of zo betaal je 50 goud, of voor een gebouw betaal je 100 goud. Maar in Moneymaker Deluxe was het zo dat alle prijzen ook nog eens afhankelijk waren van de vraag en aanbod van alle producten in de markt. En Paul was eigenlijk de enige programmeur die dat aan het maken was. Dus we liepen daar helemaal op stuk. En toen zijn we gestopt. En toen zijn we opnieuw begonnen eigenlijk op papier. En wij deelden toen kantoor met Stichting Ons Geld. Die zijn nu ook nog actief in de politiek, in de Nederlandse politiek. Ze zijn onlangs ook nog op De Wereld Draait Door geweest. Maar wij deelden dus dat kantoor met hun en zij zagen ons eigenlijk aanrommelen met dat bordspel. En dat vonden ze wel mooi. En toen hebben een paar leden van Stichting Ons Geld hebben daar een privé-investering in gedaan. En toen zijn we eigenlijk met dat bordspel aan de gang gegaan. Omdat dat bordspel dan... De Stichting Ons Geld deelde eigenlijk dezelfde boodschap van het recht om geld te creëren zou een staatsrecht moeten zijn en niet een commercieel recht. Want geld is een publiek goed. Nou, dat is hoe zij erover denken. Dus we zijn toen een bordspel gaan maken om Stichting Ons Geld te helpen met het verspreiden van dat bericht. En daar hebben we toen een eerste versie van gemaakt. Daar hebben we toen anderhalf jaar over gedaan of zo. Nou, de eerste versie was veel te moeilijk. Dus toen hebben we een tweede versie uitgebracht en die is nu net uit. En die zijn we nu in Nederland, Engeland, Duitsland en Denemarken aan het verkopen. Ook via vergelijkbare stichtingen als Stichting Ons Geld. Dus dat zijn allemaal denktanks die ongeveer dezelfde mening hebben. Namelijk dat het onverantwoord is dat de commerciële banken eigenlijk de leiding hebben over hoeveel geld er in omloop is.
En heb je de eerste versie veel verkocht?
1000 keer.
Oké, okay, hoe vaak moet je nu je spel verkopen voordat het uit is?
Voor mij, weet ik niet precies. We hebben dat in het begin, ik denk een stuk of 1300, zoiets. We moeten voor mij 1300, 1400 verkopen. En dan kunnen we eigenlijk, financieel zouden we dan een productie van 5000 weer kunnen doen. Dus het schaalt wel enigszins. Het schaalt niet zo hard als een digitaal product, maar het schaalt wel. Er zijn ook heel veel onvoorziene kosten, omdat als je een bordspel maakt, dan heb je opeens ook met logistiek en warenhuizen te maken. En daar had niemand van ons ervaring in. Dus we maken er enorm veel fouten in. Die zetten we wel recht. Maar ja, dus nu hebben we dus... Vorig jaar hadden we één land waarin we dus aan huis moesten leveren. En nu hebben we vier landen waarin we aan huis moeten leveren. En dan moeten we dus ook warenhuizen regelen. Nou ja, warenhuizen in Duitsland regelen. Van waaruit dus de levering aan Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk wordt geregeld. Hetzelfde in Denemarken. In Engeland hebben we niet eens een warenhuis. Maar we lopen er ook nog eens tegenaan dat het... Nou ja, het probleem van schuld is een wereldwijd probleem. Dus er gebeurt ook nog wel eens dat iemand uit de Verenigde Staten hem gaat kopen. En eigenlijk maken we daar helemaal geen winst op als iemand hem uit de Verenigde Staten koopt. Dus het is wel mooi natuurlijk dat ze dat ook willen hebben daar. Maar ja, dat is iets te vroeg voor ons. We zijn nog niet voorbereid op distributie in de Verenigde Staten.
Dus. Je hoeft ook niet altijd tegelijk, gelukkig.
Nee.
Ja, en... Voor wie speelt het spel eigenlijk? Voor wie is het bedoeld?
Nou, we hebben eigenlijk een paar categorieën doelgroepen. En de makkelijkste doelgroep voor ons om te bereiken zijn wat wij zelf noemen de geldgekkies. Dus dat zijn mensen die zich al met monetaire problematiek bezighouden. Dus monetair bedoel ik dus echt dat het gaat om waar komt het geld vandaan en wie beheert dat. En dat is een redelijk grote groep in Europa. En dat heeft ook te maken met die, met name de crisis in 2012. Omdat heel veel mensen toen opeens hun het huis waar ze, wat ze waarschijnlijk in de jaren 90 hadden gekocht. Daar verloren ze enorm veel geld op. Dus dat is wel grappig, want ondanks dat het activisme is. Nou, dat is niet per se. Ondanks dat het activisme is, zitten er best wel wat oudere mensen bij. Dus vijftigers die opeens hun... hun huis onder water hebben zien staan. En dat is in heel Europa zo. Dus eigenlijk kunnen wij in heel Europa kunnen we makkelijk aan die doelgroep dat kwijt. Maar wij willen ook... Maar het doel van ons spel is dat iedereen in ieder geval de problematiek snapt. En dan over de oplossing, daar kunnen we daarna wel over nadenken. Maar nu, de enige mensen die nu over de oplossing nadenken, dat zijn economen en centrale bankiers of bankiers zelf. Die vaak al jaren in het financieel stelsel werken. En dat wil niet zeggen dat het allemaal slechte mensen zijn, maar ze zijn niet per se onpartijdig, zeg maar. Dus wij willen in ieder geval, wij proberen met ons bordspel te bereiken dat iedereen snapt wat het verschil tussen geld, schuld en krediet is. En dan kunnen we met z'n allen een beetje een gesprek over hebben van wat de oplossing zal zijn. Want nu wordt dat gesprek door een heel klein groepje mensen gevoerd.
Het is dus eigenlijk geen spel voor kinderen.
Nou, uiteindelijk wel.
Okay.
Maar je moet ouder dan 11 zijn en je moet wel een beetje kunnen nadenken. Je moet wel tactisch zijn, zeg maar. Dus het is geen simpel spel, nee.
Precies, het is een ingewikkeld spel.
Ja. Ja.
Bestaat de digitale versie nog steeds?
Nee. Daar hebben we de stekker uitgetrokken. Ja. Ja. Op termijn willen we dat weer doen. Maar nu eerst even deze dit bordspel verspreiden. Dat kan ook een beetje een proof of concept zijn, als je wil. We hebben wel een opdracht zijn mee bezig. Die is nog niet helemaal binnen, maar die valt als het goed is vandaag. Voor Positive Money Nieuw-Zeeland. En Positive Money is dus de stichting Ons Geld van Engeland. Maar die hebben dus ook een tak in Nieuw-Zeeland. En die, voor hun moeten we dus een computerspelletje maken. Waarin de speler ook een bankier wordt. En daarin wordt eigenlijk... daarin maak je eigenlijk twee systemen mee. Het systeem zoals we dat nu hebben. En het systeem zoals Positive Money dat wil hebben. Dat heet Sovereign Money. En Sovereign Money betekent eigenlijk dat alleen de staat over de totale hoeveelheid geld gaat. Ik ben zelf niet helemaal. Ik weet zelf echt niet wat de oplossing is. Want ja, als de staat bepaalt hoeveel geld er mag zijn. Ja, ik weet niet. Dat doet me toch ook een beetje denken aan communisme. Dus ik weet ook niet of dat de oplossing is. Maar goed, dit is wel gewoon een opdracht die uit dat bordspel voortkomt. En waarbij we dus verder komen in dat wereldje van activisme. Maar we willen uiteindelijk dus ook gewoon algemeen activisme. En gewoon familiespellen en gezinsspellen. Maar ja, we hebben maar beperkt marketingbudget natuurlijk. Dus we beginnen gewoon met het makkelijkste publiek. En dat zijn de mensen die er al ongeveer net zo over denken als wij.
Ja, dat klinkt in ieder geval voor mij als een hele goede en bekende strategie. Ja. Als je een klein budget hebt, kies je voor de meest makkelijke klant die al echt klaar is voor de koop.
Ja.
En het zijn een vraag, waar vind je hem dan als je al in die wereld zit? Dan is dat niet zo ingewikkeld.
Nee, we zijn er wel nu mee bezig. Dus misschien komt je dat ook bekend voor met de persona maken van de... Van onze doelgroep, op welke plek op internet hangen ze rond. Ja, de geldgekkies. Ja. Ze zitten heel vaak in het libertarische kamp, politiek gezien. Ze zijn ook vaak argwanend tegenover grote systemen, zoals overheid, Facebook en dat soort dingen. Dus het zijn vaak wel wantrouwige mensen. Ben ik zelf tot op zekere hoogte ook wel. Maar dus dan moet je soms in andere hoeken van het internet gaan kijken. Want daar hangen ze dan toevallig wat meer rond. Ze houden bijna ook allemaal van crypto. Dat vinden ze ook allemaal heel leuk.
Ja, snap ik.
Dus het is wel een typetje, zeg maar.
Ja. Ja. En dat is mooi, want een typetje betekent dus dat het geen grijze massa is. En dat je het makkelijk kunt vinden en je ook daarop kunt onderscheiden.
Ja.
En het is een ideologisch product waarmee je bent begonnen toen met... Fibro Studios, hè?
Ja.
Wat deed je daar nog meer in het bedrijf?
Nou ja, ik was eigenlijk begonnen met gewoon eerst wat poppetjes animeren. En toen kregen we opeens een vennoot erbij. Die had Paul in de sauna ontmoet. Toen die werd dan onze salesman. En
een vennoot in dit geval betekent echt gewoon... je hebt een medewerker die je niet kunt betalen, dus wat die vennoot.
Ja. Maar we waren wel partner voor de VOF en dat soort dingen.
Ja, dat snap ik. Ja, ja. Maar in de korte bocht komt dat neer, want ja, anders kan je medewerker aannemen. Blijf je gewoon...
Maar we waren allemaal wel net student af, zeg maar. Precies. Dus in een positie waarin je toch niet veel te verliezen hebt. Dus, maar ja, goed. Dus toen kregen we eigenlijk... We zaten toen in een heel klein kantoorpandje in het centrum van Utrecht, boven een oud buurthuis. Want er was eerst een kinderopvang, maar die kinderopvang dat ging niet goed. Dus daar hadden ze dan veranderd in kantoren. En aan de onderkant zat dan het buurthuis. Dus dat was wel grappig, want dan op onze middelste verdieping had je dan van die, ja, hè, van die jonge ondernemers. Dus het zijn allemaal wel redelijk hoogopgeleide mensen, maar die niet altijd even goed zijn in geld verdienen. En dan onderaan had je dan wat meer van die... Op de onderste verdieping had je dan die volkse types die naar dat buurthuis kwamen gewoon om bier te drinken. Dus dat was wel een grappige samenloop. En in datzelfde pand zat dus een jongen en die maakte bordspellen. En die had ergens bij de Rotary, dat is een investeerdersclub in Utrecht, had hij dan 10.000 euro gekregen om aan de digitalisering van zijn bordspel te werken. Nou ja, wij zaten in hetzelfde pand, dus die 10.000 euro die kwam mooi naar ons. En toen zijn we dat gaan maken. Nou, dat is enorm uit de hand gelopen, dat project. Dus dat heeft bijna 3 jaar geduurd.
En dat was iets meer dan 10.000 euro gekost?
Nou, nee, want hij had maar 10.000 euro.
Dat snap ik, maar goed.
In uren.
Ja, precies.
Ja, ja, zeker. Dus wij hem helpen met dat bordspel. Eerst hadden we dan 2 crowdfundings. Eerste crowdfunding was mislukt. En de tweede crowdfunding was dan gelukt. Dus die hadden we...
Hoeveel had je opgehaald?
16.000 euro. Dollar. Dus dat was een aardige aanvulling.
En waar had je dat opgehaald?
Kickstarter.
Oké. Okay. Ja. En wat was je belangrijkste manier om het geld... om die mensen daar te krijgen dan?
Met Kickstarter?
Ja.
Nou, ik was daar zelf niet zo heel direct bij betrokken. Ik maakte vooral de filmpjes en de content. En de post die werd dan door iemand anders. De post werd gewoon door iemand anders gemaakt. Was ook wel nog wat. Het waren wel de begindagen van Kickstarter. Dus het was nog niet zo verzadigd. Dus je kon wat makkelijker, kon je snel geld verdienen. Maar het belangrijkste was eigenlijk gewoon ook die interactie met die mensen. Die interactie met die mensen was heel belangrijk om de aandacht vast te houden. Maar wat nog belangrijker bleek, is dat Kickstarter beloont jouw initiële groei. Door jou hoog op de pagina te zetten. En de eerste keer hebben we dus tot 12.000 euro hadden we bijdrages verzameld. Maar bij Kickstarter, als je het niet haalt, dan krijg je geld niet.
Precies.
Dus de tweede keer konden we al die backers van de eerste keer konden we de tweede keer aanschrijven. Veel Kickstarters gaan op die manier, hoor. En zo konden we eigenlijk een hoge groei realiseren in de eerste dag. Dan kom je hoog op de website te staan. En dan is het natuurlijk makkelijker om kijkers te halen. Ja. En zeg maar, alle campagne content van de eerste keer konden we de tweede keer mooi hergebruiken. Dus de tweede keer was natuurlijk een stuk minder werk. We hebben het doel wat lager gezet.
Wat was je doel de eerste keer?
Eerste doel was 25.000.
Oké.
Okay. Het tweede doel was 12.000, dus dat is een stuk lager.
En toen heb je 16.000 gehaald.
Toen hebben we 16.000 gehaald.
Hey, dus, en dat klinkt nog steeds als een project waar je niet heel veel geld mee verdient. Waar verdien je dan wel je geld mee?
Nou, dus dat kwam later. Dus wij waren bezig met dat spel. En er was toen ik daar binnenkwam, toen had Paul dus al een bedrijfje met een aantal medes. Die waren daar niet in dienst of zo. Dat was allemaal volgens mij niet heel erg duidelijk geregeld. Maar die jongens zaten daar ook. En ze hadden dus al wel wat. Ze hadden dus al één opdracht. Die liep al. En daar heb ik uiteindelijk een klein beetje aan meegewerkt. En dus toen waren er al hier en daar wat opdrachtjes. En ik ben toen al vrij snel ook voor mensen binnen datzelfde pand. Heb ik ook wat uitleganimaties gemaakt. Dus een van de eerste opdrachten die ik kreeg was om een uitleganimatie te maken over het nieuwe grootschalige gemeenschappelijke veiligheidsplan of zo. Dat was dan in die tijd, dat was 2013, toen eerst je had de GGD en heb je de brandweer en heb je de ambulances en heb je de dit en de dat. En als er dus een nationale ramp gebeurde, bijvoorbeeld een treinongeluk, dan moeten al die dingen moeten dan apart in actie komen. En op dat moment waren ze dus met een centralisatie van die coördinatie bezig. En daarvoor hadden ze dus interne communicatie nodig. En nou, dat deden we dan door middel van een filmpje. Dus ik legde in dat filmpje, hadden we dan uitgelegd hoe je al die verschillende takken die je nodig hebt bij een nationale ramp, hoe die dan allemaal bij elkaar komen. En dat was dan een van de eerste opdrachten. Nou, daar verdienen we dan 6.000 euro mee. Wat best ook, dat zou ik nog steeds een prima bedrag vinden voor een dergelijk product. En ja, zo snipperde, zo kwam er af en toe wat binnen. En nou heb ik ook wel zelf een beetje vals gespeeld, want ik heb mijn studiefinanciering nog een jaar door laten lopen. Dus ik heb het eerste jaar van mijn ondernemerschap heb ik gewoon bekostigd vanuit de studiefinanciering, wat eigenlijk niet helemaal klopte. Maar ja, goed.
Je moet wat.
Dus, en zo is dat. En toen later zijn we wat grotere producten gaan maken. Toen hebben we een opdracht voor 45.000 euro aangenomen. Nou ja, daar heb je het al wel ergens over.
Ja.
En dat was dan voor een ziekenhuis, een trainingsgame. Nee, voor een medische universiteit. Dat was dan een trainingsgame. En zo bleef dat een beetje gaan. Dus af en toe ging het heel slecht. En dan, als je bijna kapot bent, dan kwam er altijd weer net iets binnen, zeg maar. En zo ging dat de tijd door.
En dat, maar dan bij mijn 3 vennoten.
Ja.
En zorgden jullie sales vennoot ook voor dat die projecten werken binnenkwamen? Of kwamen ze eigenlijk via?
Ja, allebei een beetje. Hij was altijd wel ook, en dat blijkt ook wel dat we dat nodig hebben. Hij was altijd wel degene die, zeg maar, voor de communicatie zorgt en voor het dat iedereen zich goed voelt. Dat is heel belangrijk als je met klanten te maken hebt. En als je iets te doelgericht communiceert, dan kom je vaak op ongeluk bot over. En dat kan je klanten kosten. Dus hij was daar wel van. Maar die ziekenhuisopdracht die heb ik dus binnengehaald omdat ik met iemand stond te praten op een bordspellenbeurs. Dus dat was, je weet nooit waar je het vandaan haalt, zeg maar.
Ja.
Dus ik weet, dat is al lang geleden, hoor, maar ik weet niet meer precies hoe, hoe die ratio precies lag van wat hij binnenhaalde en wat niet.
Nee, dat maakt niet uit. Ik was gewoon benieuwd. Ja. Dan begin vorig jaar, 2018, januari 2018, gaan drie bedrijven, Firebrush Studios, Fablesmith en Selfmade Miracle, samen in Pillar Games.
Ja. Dus Fablesmith was die jongen uiteindelijk die onze eerste opdracht gaf, namelijk dat bordspel van 10.000 euro.
Yeah.
En hij is niet alleen bordspelontwerper, maar hij is ook illustrator. En ik merkte dus tijdens dat ik dat werk voor hem aan het doen was, hij bemoeide zich de hele tijd met mijn werk, omdat hij natuurlijk ook tekenaar was. En ik merkte dat Joost is een heel geduldig type. En ik merkte dat wel goed was. Dus in 2017 had Firebrush eigenlijk een hele grote opdracht. Toen hadden we 45 man. En toen was het dus wel belangrijk om iedereen tevreden te houden, zeg maar.
45 man als werknemer of freelancer?
Freelancer. Ja. Dus op het hoogtepunt, zeg maar. Maar vlak daarvoor haakte onze derde fanout ook af. Vlak voordat we die opdracht binnenkregen. Want hij zat toen met een burn-out al. En dus hij zag die opdracht niet zitten om daar een centrale rol in te nemen. Dus toen hebben we eigenlijk een soort ultimatum gesteld van doe je mee of doe je niet mee. Want we zagen wel dat het een grote kans werd. Toen zei hij nee, ik doe niet mee. Nou doet hij ander werk wat veel beter gaat, dus dat is prima.
Mm-hmm.
Maar dus toen waren we, op dat moment waren we met z'n tweeën. En toen waren we opeens met z'n dertigen. En toen heb ik eigenlijk die Joost die ons ooit had ingehuurd, heb ik toen bij betrokken als art director. Dus dat hij al die tekenaars een beetje aanstuurt. En dan zat ik meer op dat had ik inmiddels een beetje geleerd door al die game development ervaring. Dan kon ik een beetje meer op de technische kant van het verhaal zitten. Want al die tekeningen moeten ook in die game worden geïmplementeerd. Dus dan moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar ja, gewoon goed tekenen is ook een heel vak op zich. En dat een groep van 15 tekenaars in dezelfde stijl tekenen is ook een heel werk op zich. Dus ik had dat hele werk had ik een beetje tussen mij en Joost verdeeld. En toen tijdens die opdracht, toen ben ik eigenlijk een beetje gaan lobbyen. Want ik wist wel dat Paul en ik met z'n tweeën eigenlijk te smal waren als team. We lijken ook veel te veel op elkaar. Dus ik wist wel dat we uiteindelijk meer mensen nodig hadden. Dus toen ben ik een beetje gaan lobbyen bij Joost en ook nog bij Guido. Die er uiteindelijk niet bij is gekomen. Die is zijn eigen bedrijf begonnen. En toen waren we bij een, volgens mij is Paul bij een netwerklunch of zo, is hij toen Rick tegengekomen van Selfmade Miracle. En toen zijn we in begin 2018, hebben we eigenlijk al dat geld dat we toen hebben verdiend met die grote opdracht, hebben we eigenlijk in een nieuw bedrijf, in een nieuw kantoor, hebben we allemaal daarin geïnvesteerd. De eerste half jaar hebben we allemaal betaald van dat geld dat we daarop hebben verdiend, om een nieuw bedrijf neer te zetten. Wat Firebrush is een beetje, Firebrush doet dus die ideologische spellen, maar die bagage wil je misschien niet hebben als je gewoon business to business gaat werken. Dus eigenlijk hebben we toen gewoon gerebrand met dat geld. En dat is nu wel ongeveer op, dat geld.
Oké.
Okay. Ja.
Komen we daar even zo op terug. Ja. Want waar ik dan benieuwd naar ben, want je bent een pad met 30 mensen.
Ja.
Eigenlijk 45, toen had je het over.
Ja.
Het hoogtepunt, zitten die mensen in hetzelfde kantoorpand of werken die vanuit huis? Hoe werkt
nee,
dat?
Nee. Dus wij hebben toen, op een gegeven moment hadden we toen drie kantoren in hetzelfde pand. Drie redelijk grote kantoren die er gewoon helemaal vol zaten met onze mensen. En
ook alle computers moest je allemaal dat.
Die moesten ook gekocht worden, ja.
Jezus.
Ja. Dus want daarvoor hadden we eigenlijk alleen maar ervaring met onszelf. En wij zijn wel simpele lui. We hebben eigenlijk alleen maar koffie nodig. Maar dan heb je opeens 45 man. En dan moet je met iedereen rekening houden. Maar het projectmanagement kwam dan ook nog van de klant af. Dus dat je dan ook die mensen die dan rondliepen. En ja, iedereen die wil dan een deel van de regels bepalen en zo. Dus toen hadden we dus opeens een art team. We hadden een ontwikkelaarsteam. We hadden ook een testteam. En dan had je dus nog allerlei andere partijen die om de zoveel tijd langskwamen. En een hoop vergaderen en dat soort dingen. Dus dat was wel echt een vuurdoop van gewoon een beetje zelf aanlopen klooien met z'n drieën. Naar opeens een echt bedrijf hebben, zeg maar.
En doe je dat opdracht nog steeds?
Nee.
Zou je ze weer aannemen?
Die mensen, ja.
Nee, de opdracht. Zo'n opdracht die zo groot is.
Jawel. En ik denk ook wel dat we hem beter zouden doen nu.
Oké.
Ja.
Wat voor werk doe je nu vooral? Met Pillar Games?
Ja, wij maken business-to-business spellen, kort gezegd. En onlangs hebben we een kleine omslag gemaakt naar ruimtelijke installatiespellen. Om het heel even concreet te maken. Ik ga gewoon wat voorbeelden noemen. Een van de spellen die we hebben gemaakt is een... we hebben een app ontwikkeld op de telefoon. En dat is een soort kalender-app voor boeren in Nigeria. Waarbij ze worden herinnerd aan de taken die ze deze week moeten doen. Het probleem dat in Nigeria speelt is dat ze hebben wat... Nigeria is een super, super vruchtbaar land. En ze hebben de laagste bodemproductiviteit van de hele wereld. En dat heeft ermee te maken dat ze gewoon niet slim ermee omgaan. Nou, dus dat, die klant van ons die probeert ze een beetje te helpen met voorlichting en dat soort dingen. Dus wij hebben toen een spel gemaakt dat eigenlijk gewoon een kalendertje is. Dat ze herinnert aan wat je deze week voor keuzes hebt en waarop je die keuzes moet baseren. Dus, en het met name over rijst verbouwen.
Wie geeft jouw opdracht daartoe dan?
Die klant kwam dan via onze buren binnen.
En dus er is een klant in Nederland die... Ja. Dus is, dit spel moeten we maken
voor... Ja, dat is een Nederlandse NGO. Ik ken ze eigenlijk zelf niet zo heel goed. Ik weet dat die man Joost heet en daar houdt het bij op. Want Paul die doet dat contact. Maar ik heb dus wel heel veel aan die inhoud gewerkt. Dus ik heb... Twee hele cursussen over rijst verbouwen doorgelopen. Om dat spel te kunnen maken. Dus dat is een grappige. Dan is een ander bedrijf. Dat heet... Ik weet eigenlijk niet zeker of ik ze mag noemen. Misschien moet ik maar niet doen.
Noem maar niet.
Ja. Maar dat is een glasblazersbedrijf. Dus die maken glasblaasmachines. Want je hebt natuurlijk allerlei glazen in allerlei vormen en maten. En die hebben dan bijna allemaal weer een andere machine nodig. En om iemand op te leiden en die machine te bedienen, dat is schaars. Plus, het kost ongeveer 15.000 euro per dag om die machine aan te zetten. Dus je kan iemand niet zomaar laten trainen. Dus we hebben eigenlijk een simulatie gemaakt. Ze hadden zelf al een simulatie, maar daar zat nog geen plaatje aan. Geen handen en voeten, zeg maar. Dus we hebben zelf een simulatie gebouwd die de data krijgt van hun simulatie, waarin je dus met verschillende glasblaasmachines kan oefenen om doelen te halen. En nou, dat is dus een trainingsgame. Dan een ander ding.
Oefenen, moeten ze dan werken? Oefenen met de mond of hoe werkt dat?
Nee, dat is...
Alleen de machine doet het dan?
De machine, ja, dus... Nee, dus...
glasblazen, gewoon alleen de machine, niks
meer. Ja, er zit niet meer iemand in een pijp te blazen, zeg maar.
Nee, ik vraag me.
Ja, nee. Dus dat is een... dus ik heb toen die machine ook nagebouwd en dan moet je dus... Het menu moet je een beetje vormgeven. Dan moet er leuk uitzien natuurlijk. De knopjes waar je op drukt, et cetera. Dus dus dat was al... Dat was nog vrij lastige opdracht. Technisch gezien, omdat die parameters... Het is best wel ingewikkeld om glas te maken, blijkbaar. Dus het glas wordt gemaakt van zand, maar met allerlei andere dingen om rekening mee te houden. Dus dat duurde wel even voordat we dat goed nauwkeurig hadden nagebouwd. Dan hebben we nog een ander ding gebouwd. En dat is onlangs, dat is wel heel tof. Dat is een object voor in musea. Wat je dan hebt is een boek. En dat boek is blanco en er staat een beamer op. En die beamer die beamt eigenlijk de inhoud in dat boek. En wat wij hebben gemaakt is dat die inhoud dus interactief is. Dus eigenlijk is het een Harry Potter boek. Want je kunt dus op plaatjes drukken en dan beginnen ze te bewegen. Of je kunt op bepaalde paragrafen drukken en dan verschijnt er een nieuwe paragraaf. Dus het is een soort magisch boek. En dat hebben we nu één keer gedaan. En dat is een van de eerste producten die we hebben gemaakt, waarvan we hopen dat we die kunnen herverkopen. Want dat is een ander ding wat veel ondernemers wel zullen herkennen, is dat je begint heel vaak op projecten, maar na een tijdje dan begrijp je hoe vaker je een project doet, je bent telkens opnieuw het wiel aan het inleveren, aan het uitvinden. Dus op een gegeven moment wil je gewoon iets maken wat je kunt hergebruiken. Dat noemen we dan een product. En dan, als je dat een beetje goed weet te doen, dan krijg je marges, zeg maar. En dan kun je een beetje een toekomst opbouwen. Want anders ben je de hele tijd aan het inleveren in die onderzoeksfase die je aan het maken bent.
Ja, en je zoekt ook telkens nieuwe klanten.
Ja, dus...
Wat doe je daar nu aan om dat te gaan doen? Hoe organiseer je dat?
Ja, ik heb dus... Dat magische boek is dus af.
Ja.
Dus dat is niet zo heel lang geleden was dat klaar. Dus nu, binnenkort ga ik met alle betrokken partijen... ga ik daar gewoon een keer over tafelen. Om te kijken hoe we dat in de toekomst willen herverkopen. Ander product is we hebben eigenlijk een soort DuckTales avontuur gemaakt. Dat je kan koppelen aan je onderwijsmodule. Dus als jij een online onderwijsmodule, dus je hebt allemaal online leerplatforms. Als je daar een cursus hebt over wiskunde of wat dan ook. Wat wij dan willen doen is dat je die cursus in ons spel kan inbedden. En dan heb je dus een extra dimensie, een extra motivatie om die cursus uit te spelen. Eerste use case daarvoor was hoogbegaafde kinderen. Want die vervelen zich altijd op school. En daardoor zijn ze dus... In het begin is het te makkelijk en tegen de tijd dat ze echt iets moeten gaan doen, dan kunnen ze zichzelf, hebben ze niet geleerd zichzelf te motiveren. Dus hoogbegaafde kinderen eindigen vaak ironisch genoeg met heel eenvoudig werk, omdat ze dus niet geleerd hebben zichzelf te motiveren. Dus er was een cursus over hoe denkt een computer en we hebben dat dan in een verhaal over het oude Egypte geplaatst. En dat is nog iets waar ik nu ook naar aan het zoeken ben. Dus ik ben allemaal subsidies en zo aan het lezen en welke documenten je dan moet invullen. Want dat is wel iets waarvan ik denk dat we dat in heel veel verschillende contexten kunnen hergebruiken. En het is ook leuk om gewoon een verhaal te schrijven. Dan kom je weer terug bij waar ik begonnen was. Ja. Gewoon verhalen schrijven.
Ja.
Dus ja, probeer het maar.
Ja. Ja. En je bent nu met denk ik, 4 mensen.
Ja.
Ja, je hebt geen medewerkers?
Nee, vanaf april wel weer waarschijnlijk. Okay. Maar dat, ja, dus dat hangt een beetje van de projecten af die je hebt.
Yeah.
Dus je hebt wel een bepaalde schaal nodig.
Yeah.
Het is wel veel fijner om iemand in dienst te hebben dan freelancers aannemen.
Want?
Omdat freelancers zijn eigenlijk 3 keer zo duur. En je wilt een bepaalde stabiliteit toch ook op termijn als bedrijf. Je wilt gewoon ook de kennis aan boord hebben. Dus als je een project doet met een freelancer voor een half jaar... En dan valt het project om een of andere reden 2 maanden stil. En dan 3 maanden later gaat het weer verder. Ja, die freelancer is natuurlijk ook iets anders aan het doen.
Ja.
Dan moet je dus iemand opnieuw gaan trainen en dat soort dingen. Nou ja, een freelancer kost sowieso €40 per uur. En iemand in loondienst minder dan 25. Dus ja, dat is ook gewoon een heel verschil. Als je 3-4 maanden freelancer in dienst neemt, dan kun je net zo goed iemand voor een half jaar in loondienst nemen. Zeg maar, alleen het risico is dat hij ziek wordt natuurlijk. Dat is het probleem een beetje. Yeah. Puur financieel gezien. Hè?
Yeah.
Ja.
Hey, en je bent met 4 mensen.
Ja.
Hoe verdeel je nu wie bepaalt wat je doet? Welke kant je op gaat en welke project je aanneemt en welke klant je opzoekt?
Ja, ik ben dus de animator en de technische artiest van het stel. Dan heb je Rick, die is... Rick is een game designer, maar ook een zakenman. Dus die doet vaak... Die moet ook acquisitie doen en klantcontact. En Paul doet op papier doet hij eigenlijk alleen programmeren. Maar Paul is ook een strateeg en die komt ook op heel veel plekken. Dus die brengt ook wel eens de opdracht binnen. En Joost is eigenlijk samen met mij... Is hij dan ook verantwoordelijk voor de art en ook het game design. Dus met game design bedoel ik nadenken over de regels, nadenken over wat een spel leuk maakt. Maar er zit wel heel veel overlap tussen de rollen, dus daar zijn we ook een beetje naar zoekende. Want maar op papier is Rick de acquisitieman en daar is hij ook wel heel doeltreffend in. Alleen het overkomt mij ook heel vaak dat ik mijn opdracht aan kom zetten. En hoe dat dan precies gebeurt, weet ik niet. Maar dat is best wel met enige regelmaat dat een opdracht via mij binnenkomt. Dus ja, dat probeer ik. Daar heb ik dan maar nu dan geconcludeerd dat ik daar maar misschien ook meer op moet gaan inzetten. Omdat we dan ook, dat zal mij ook wel van pas komen met dat tekenfilmbedrijf. Als ik daar een beetje een methode van weet te maken, zeg
ja,
maar.
Ja. Hey, Arend, hebben jullie doelen voor hoeveel omzet je bijvoorbeeld aan het einde van het jaar wil bereiken? Hoeveel omzet je binnen 3 jaar wilt realiseren bijvoorbeeld?
Het harde doel is eigenlijk 12.000 tot 15.000 euro omzet per maand. Dat lukt niet altijd, maar vaak wel. En qua bedrijfsomvang willen we allemaal wel naar tussen de 15 en 20 werknemers. Zodat we ook wat mensen aan te sturen hebben. Want daar hebben we allemaal ervaring mee, met mensen aansturen. En dat vonden we dan ook leuk om te doen. Alleen gewoon met de herstart van dat nieuwe bedrijf. Ja, dan moet je even een nieuwe reputatie opbouwen en dat soort dingen. Maar dus, ja, we willen wel, uiteindelijk willen we het wel tussen de 15 en 20 man gewoon stabiele grootte hebben. En ook gewoon goede buffers aanleggen. En dan ook in de positie komen dat je misschien eens een keer zelf echt kan investeren in een eigen project. Want vroeger deden we dat allemaal in uren en tijd. Nou ja, goed, we zijn nu een jaar of 5, 6 bezig of zo. Ja, sinds 2013. Ja, dus 6 jaar. Ja, de situatie is ook veranderd natuurlijk. Het is niet meer hetzelfde. Toen woonde je op een zolder voor €200 per maand. Nu hebben we gewoon vaste lasten. Dus ja, dat betekent dat je op een andere manier moet gaan investeren.
Ja. Dus. We gaan richting een afronding.
Ja.
Is er iets waarvan jij zegt, wat je hebt meegemaakt toen je er middenin zat, dat je dacht van dit heb ik het hartstikke verkeerd gedaan. Dus dat was niet slim. En nu je er achteraf op terugkijkt, denk ik, heeft dat een heel belangrijke betekenis gehad in waar ik nu sta.
Onlangs is het dus een opdracht helemaal fout gegaan. Daar proberen we nu dus wel lessen uit te trekken. En die opdracht is deels fout gegaan door... Het ging om spellen in een koepel. Dus dan plaats je een aantal beamers in een koepel. En dan heb je een spel die geprojecteerd wordt op die koepel. En dan kun je met z'n allen in die koepel kun je dan spelletjes gaan spelen. Dus dat is ook een product dat we proberen herhaaldelijk weg te zetten. Maar we kregen toen een opdracht binnen die heel erg ambitieus was en heel erg korte termijn. En dat hebben we toen eigenlijk in overmoed en ook gewoon omdat het leuk was om een keer zo'n koepel echt te kunnen gebruiken. Want ik heb die met een aantal vrienden gebouwd als hobbyproject. Maar ik zoek dus wel naar een manier om daar geld uit te halen. Dus we hebben die opdracht aangenomen. Maar we hebben eigenlijk wij, maar ook de aannemer, dus wij zijn onderaannemer en aannemer en de klant. Er is enorm veel fout gegaan in communicatie. En dat kwam eigenlijk omdat de doorlooptijd gewoon veel te kort was. Maar ook omdat we dus, ja, we zijn af en toe, we willen te graag gewoon iets doen. En het is gewoon slim om af en toe heel even goed na te denken. En ook echt te verifiëren dat iedereen hetzelfde erover denkt. Dus verwachtingsmanagement is echt een kunst. En dat heb ik toen op dat moment wel aardig verprutst. En dat heeft wel schade aan ons bedrijf berokkend. Ja. Dus daar proberen we dan maar procedures van te maken dat beter gaat, zeg maar.
Ja.
Dus nu hebben we dus een aantal betalingsachterstanden. Die krijgen we wel weggewerkt, maar dat duurt wel eventjes, zeg maar. En dat is ook wel vervelend, want je hebt dan freelancers ingehuurd. En dat is dan ook weer slecht voor de relatie met die freelancers. Ik bedoel, ze snappen het wel. En weet je, ze maken er geen probleem van, maar ze krijgen wel gewoon hun geld 6 weken later, zeg maar. Ja, dat is wel een reden om de volgende keer voor iemand anders te gaan werken, zeg maar. Dus dat is onlangs een leerpunt geweest. Dus gewoon proberen rustiger te zijn en meer lange termijn visie te bewaren. En genoeg geld vragen voor je dienst dus ook blijft moeilijk. Ja.
Het is ook een kunst, denk ik. Maar ja. hij is minder ingewikkeld dan je denkt, volgens mij. Dus dat is in ieder geval mijn ervaring. Maar als jij middenin zit, ja, lijkt dat heel ingewikkeld. Maar als je iemand van buiten erbij betrekt die meer afstand heeft, die kan je daar vrij goed bij helpen om te laten zien, weet je, je moet gewoon dit vragen, want wat je nu vraagt slaat gewoon nergens op.
Ja.
En jij zit er middenin, heb je die emotie, je wilt die klant graag bij jou, je wilt het project graag doen, je vindt het leuk werken, je hebt een goede relatie. Dus je zit er veel te veel in, waardoor het heel moeilijk is om een reële waarde te vragen van wat je werkelijk doet.
Ja.
En wat er vaak ook is, de benadering is, mijn ervaring is heel vaak vanuit de kostenkant. Dus ja, we kijken hoeveel uur we in stoppen. Wat kost dat dan?
Ja.
En wat moet dan de prijs zijn?
Ja.
Terwijl wat veel beter werkt, is dat je werkt vanuit de opbrengstenkant. Wat is dit waard voor de klant?
Ja.
Wat is de waarde die je gaat leveren aan de klant met het resultaat wat jij gaat opleveren?
Ja.
En die waarde ligt eigenlijk nog niet hoger, stukken hoger, dan wat jij nu hebt bedacht, wat de kostprijs zou moeten zijn.
Ja.
En dus dat is wat ik vaak, de oefeningen die ik doe met mensen, als ik ga nadenken over een prijs. Dus laten we eens kijken, wat is nou het resultaat wat je voor de klant gaat doen? Wat betekent dat? Wat is het gevolg van wat zij gaan doen? Wat besparen zij of wat voor meer omzet halen ze binnen met dit,
ja,
met dit product?
Ja, met promotionele dingen is dat vaak moeilijk te zeggen natuurlijk.
Nee, ik denk, het is altijd te doen. Het kost soms wat meer energie.
Ja.
Maar het is altijd te doen. Ik ga altijd op bezoek naar de waarde. Ik kom er altijd uit.
Ja.
Maar ja, dat is als je middenin zit, dan wat lastiger. Alex,
ja.
Hoe gaan mensen jou, die horen dit, die vinden het super interessant, die willen animatie in de slag, die willen met hun bedrijf, die willen met het botspel in de slag. Hoe gaan ze met jou contact opnemen? Hoe kunnen ze jou bereiken?
Nou ja, je mag mij gewoon e-mailen. Dat is alex@pillargames.nl.
Pillar is P-I-L-L-A-R.
Ja.
Games met een S aan het einde.
Ja, .nl. Ja, ze na te denken of ik mijn telefoonnummer hier ga roepen of niet.
Nou, je kunt altijd LinkedIn, kun je altijd met jou een connectie maken.
Ja, ik reageer tegenwoordig. Ik ben het sinds afgelopen jaren zo ben ik het actiever gaan oppakken. Dus ja. Ik reageer nu altijd op LinkedIn, dus je kunt mij daar gewoon vinden. Ik vind allerlei animaties of games maken. Ja, ik vind gewoon business to business werken vind ik altijd wel heel leuk, omdat ergens heeft het ook wel iets van een klokhuisaflevering vaak. Want je komt altijd achter nieuwe business models of manieren waarop mensen hun geld en tijd verdienen, zeg maar. Dus maar goed, wat ik zeg, alex@pillargames.nl of via LinkedIn.
Yeah. Ja, super, dankjewel Alex.
Ja, cool.
Dat was het bijzondere gesprek met Alexander. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanninke.nl/show191. Wil je als vanzelf de volgende afleveringen, zoals deze van Alex, op je telefoon krijgen? En dat kan heel eenvoudig als je een iPhone hebt. Want daar zit namelijk al standaard de Apple Podcast app op. Zoek op deze app de Erno Hanninke Show op. Klik op abonneer en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende aflevering. Die met Michael van Roenen. Heb je een vraag, een opmerking, een reactie over deze aflevering met Alex of over de podcast in het algemeen? Stuur me dan een e-mail naar podcast@ernohanninke.nl. Ik weet dan namelijk dat het over de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie, die krijg je gewoon helemaal gratis. Voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Het is een dun boekje. Je leest het in één avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
Welkom in de Erno Hanninke Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach, Erno Hanninke.